Goedemorgen gemeente, welkom in de kerk, welkom bij de serie over gebed. De komende 4 weken zullen we met elkaar stilstaan bij het onderwerp gebed, bidden. Bidden is communiceren met God, luisteren naar de Heer. Allerlei verschillende facetten zullen aan bod komen via 4 verschillende sprekers. Ik zal zelf vandaag beginnen met het onderwerp gebed. Volgende week spreekt Jan van der Akker, de week daarna Tom de Wal. Hij heeft natuurlijk een geweldig boek geschreven, Bidden is ontvangen. Dat boek kun je ook bestellen of eigenlijk gratis krijgen via de website van Frontruns. En ik wil je ook uitdagen en aanmoedigen om dat te doen. Je kunt het boek in huis krijgen. Kost je niks, we sturen het gewoon kosteloos naar je toe. Normaal gesproken zouden we het uitdelen over 3 weken, maar de kans is groot dat we dan nog niet fysiek kerk kunnen zijn. En sowieso niet in een hele grote getale. Dus ik wil je vragen om dat boek alvast te bestellen. Op de website van Frontrunners. Bidden is ontvangen van Tom de Wal. Tom zal er zelf over spreken over 3 weken. En dan de week daarna sluit Gordon het af. En ik had Gordon aan de telefoon. Ik zeg, Gordon, wil je meedoen in de serie over gebed? En Gordon zei, ja, dat vind ik wel mooi. Hij zei misschien dat ik heel anders aankijk tegen gebed. Ik zeg, joh, laat je leiden door de Heilige Geest. Kijk wat de Heer zegt en breng het in de gemeente. Dat wil ik vanmorgen zelf ook doen. Ik heb in de afgelopen weken nagedacht, gebeden, God gezocht. Van wat is de bedoeling om te brengen in de gemeente. En hij bepaalde mij bij een Bijbelgedeelte in Marcus 10. Het bekende verhaal van Bartimeus. En daar wil ik vanmorgen over spreken. Ik wil met jullie het gedeelte lezen over Bartimeus. En er dan 3 dingen uithalen. Dus stilstaan bij 3 punten. Dus ik stel voor dat we beginnen. Ik wil een kort gebed uitspreken. En dan lezen we met elkaar Marcus 10 vanaf vers 46. Vader, in de naam van Jezus dank ik u dat uw woord levend is en krachtig is en scherper is dan een tweesnijdend zwaard. En ik dank u, Vader, dat op dit moment, Heer, als uw woord klinkt, dat het diep zal landen in ons hart en dat het een rijke oogst zal opleveren. Ik bind elke macht en kracht in Jezus' naam die probeert om te verstoren, waardoor het woord niet zal landen in ons hart, waardoor het geroofd wordt. Ik spreek uit dat het woord zal landen en dat het vrucht zal dragen. In Jezus' naam. Amen. Goed. Pak allemaal je Bijbel erbij en laten we lezen in Marcus 10 vanaf vers 46. En dan lezen we hem eerst in zijn geheel en daarna gaan we kijken naar drie punten, zodat het ook makkelijk te onthouden is. De blinden in Jericho. En zij kwamen in Jericho. En wie is zij? Jezus en zijn discipelen en alle mensen die met hem meeliepen. Ze kwamen in Jericho en toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus, de blinde aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou, maar hij riep des te harder, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou, maar hij, en Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op, kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Een geweldige vraag, gaan we het straks over hebben. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover het stukje uit Marcus 10. Ik wil eigenlijk met jullie 3 dingen halen uit dit gedeelte. Het eerste waarmee ik wil beginnen is dat Bartimeus het uitschreeuwt naar Jezus. Als we het over bidden hebben, dan is het natuurlijk een goede vraag, wat is bidden eigenlijk? Bidden is, hoe doe je, bidden kan je natuurlijk heel lang bij stilstaan, maar wat is bidden eigenlijk? En bidden is praten met God. Communiceren met de Heer. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kunt het doen in je kamer, of in je auto, of tijdens een bidstond in de gemeente, of aan tafel met je kinderen, of met je partner. Je kunt het doen op je werk of met je collega's. Je kunt op allerlei momenten kun je met elkaar bidden. Dat zien we in Handelingen ook. Ze waren bij elkaar en ze waren aan het bidden. We zien ook dat bidden plaatsvindt gewoon in de privé situatie. Maar hoe het ook is, of hoe je het ook doet, bidden is communiceren met God. En Bartimeus doet dat hier ook. Bartimeus, die schreeuwt het uit toen hij hoorde dat Jezus voorbij kwam. Er staat, toen hij hoorde, toen Bartimeus hoorde dat het Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Bartimeus riep Jezus aan met de titel zoon van David. Dat is ook heel mooi, want dat betekent dat hij besefte en wist en geloofde dat Jezus de Messias was. Want alleen degene die dat geloofde, riepen hem aan met Jezus, zoon van David. De zoon van David, dat was namelijk in het Oude Testament geprofiteerd dat dat de Messias zou zijn. Dus Bartimeus schreeuwde het uit. En dat is eigenlijk het eerste punt waar ik bij wil stilstaan. En dan pak ik even mijn aantekeningen erbij. En dat is dat het goed is om ons te richten op Jezus. Om het uit te roepen. In Jeremia 33 staat ook, roep mij aan en ik zal je antwoorden. Hij strekt zich uit naar Jezus. Jezus is zijn hulp en zijn redding. En dat is wat ik ook vandaag bij stil wil staan. Als wij bidden, dan bidden we in de naam van Jezus tot God de Vader. Ook wij doen net als Bartimeus, wij strekken ons uit. Wij roepen het uit naar God. En we zeggen, Heer, help ons. Nou, het is opvallend wat er dan gebeurt. En dan staat er, vele bestraften hem. Veel mensen in zijn omgeving bestraften. Maar waarom eigenlijk? Waarom bestraften de mensen bij hem in de omgeving hem? Nou, dat weten we niet, want het staat er niet bij. We weten niet wie die velen zijn. Het kunnen misschien farizeeën zijn geweest die zich irriteren dat hij Jezus de zoon van David noemde. En die zeiden, hou je mond. Het kan ook zijn dat mensen zich schaamden. Dacht van, hey, doe normaal joh. Ga toch niet zo lopen blaren. Hè? En die zeiden, joh, dat hoort niet. Dat doe je niet. We weten niet wie die vele mensen zijn en ook niet waarom ze hem bestraften. Wat wel, toen ik erover nadacht, wat ik wel dacht was van ja, ook vandaag de dag kan het zomaar zijn dat je bij jezelf denkt van ja, daar kun je niet voor bidden. Voor dit kun je niet aan de Heer vragen. Ja, Bartimeus had er geen last van. Bartimeus wist, ik moet bij Jezus zijn. Ik moet bij Jezus zijn. En ook voor ons geldt dat Jezus zegt, dat de Bijbel zegt, werp al je zorgen op hem. Werp al je zorgen op Jezus. Ook wij moeten bij Jezus zijn. Met onze gebedspunten, met onze dingen die we van hem willen ontvangen. Roep het uit naar Jezus. Het tweede waar ik heen wil vanmorgen is dat we zien dat Jezus dan hem roept. En dan staat er, Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinden en zeiden tegen hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. Jezus riep Bartimeus. Met andere woorden, Jezus hoorde het gebed van Bartimeus. De Bijbel belooft ook dat hij ons gebed hoort. Ook voor ons geldt dat als wij bidden, dat God onze gebeden hoort. Altijd. Het is niet zo dat dit ene keer wel doorkomt en de andere keer niet doorkomt. Het gebed wordt altijd gehoord. Soms verwarren we dat. Denken we van, nou ja, weet je, de Heer zal het wel niet horen. Waarom? Omdat we dan geen resultaten zien op ons gebed. We zien geen verandering of we zien geen doorbraak. En dan kan het zomaar zijn dat we denken, nou ja, misschien heeft het geen effect gehad. Of misschien heeft hij het niet gehoord. Maar de Bijbel zegt dat God al onze gebeden bewaart. In de Openbaringen staat dat de gebeden worden verzameld. Worden bewaard in de hemel. En dus elke keer wanneer jij iets aan de Heer vraagt, dan wordt dat bewaard. Jezus roept hem en dan zegt Jezus tegen hem. En die zin raakte mij toen ik van de week stille tijd had en ik aan het bidden was. En die zin is deze. En dan staat er, Jezus antwoordde Bartimeus en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Bartimeus was een bedelaar en bedelde de hele dag om geld. En Jezus stelde Bartimeus de vraag, wat wil je ontvangen? Wil je geld ontvangen? Wil je eten ontvangen? Wat wil je? En dan zegt Bartimeus, Rabboni, dat ik ziende mag worden. Dat ik ziende mag worden. En toen ik dit las van de week, toen zei de Heilige Geest tegen mij, als ik jou deze vraag stel vanmorgen, wat wil jij dat Jezus voor jou doet? Wat is dan je antwoord? Ik moet zeggen dat ik daar best wel even over na moest denken. Dat ik dacht van oké, als Jezus nu echt hier zou zijn, wat zou dan mijn antwoord zijn? Wat wil ik ontvangen? Want ik geloof dat God heel graag wil dat we onze verlangens bij hem bekendmaken. Dat zegt de Bijbel ook in Filippenzen 4. Dan staat er, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw wensen onder gebed en smeking bekend worden bij God. Je wensen en je verlangens. Ik zal het even opzoeken. Filippenzen 4 vanaf vers... wat zal het zijn? 6 of zo. Filippenzen 4... Vanaf vers 6, ja. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens, dus wat je wil van de Heer, in alles, dus je verlangens in alles, door bidden en smeken, onder dankzeggen, bekend worden bij God. God wil gebeden worden. God wil gevraagd worden. We kunnen wel zeggen, ja, de Heer weet het toch wat ik nodig heb. De Heer weet toch wat ik wil ontvangen. Ja, de Heer weet het ook. De Heer weet het al voordat we hem bidden, zegt de Bijbel. En toch wil die gebeden worden. Hij wil ons horen, hij wil met ons communiceren, hij wil van ons horen wat zijn onze verlangens, wat zijn onze wensen. En daarom zegt hij ook stelt hij die vraag aan Bartimeus, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Maar God stelt die vraag ook aan jou en ook aan mij vandaag. Wat wil jij dat Jezus voor jou doen zal? En dat is misschien wel de kern van mijn boodschap van morgen. Wat wil jij dat Jezus voor jou doen zal? Heb je die vraag? Heb je wel stilgestaan bij die vraag? Als het niet zo is, ik had nog nooit stilgestaan bij die vraag. Niet zo concreet als afgelopen week. En toen ik erover nadacht, toen zei ik van... Heer, wat ik wil, wat ik zou vragen... Als Jezus mij deze vraag stelt vandaag, dan is mijn antwoord... Ik wil een diepere intimiteit met u. Dat zou mijn vraag zijn aan Jezus. En ik heb het daarna ook gebeden. Ik zeg, Heer, ik wil in 2021... een diepere intimiteit met u. Ik wil uw stem vaker horen, helderder horen nog. En ik wil wandelen in de bestemming die u voor mij heeft. Dat is mijn gebed. Dat was mijn gebed. Ik heb van de week gebeden. En ik wil ook jou vragen ik wil jou ook vragen vanmorgen om stil te staan bij die vraag. Wat wil jij dat Jezus voor jou doen zal? En dan zegt Bartimeus dat ik ziende mag worden. Dat was het verlangen van Bartimeus. Bartimeus was blind. En Bartimeus had geloof dat het zou kunnen veranderen. En hij schreeuwde het uit naar Jezus. Niet één keer. Nee, hij bleef maar roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Ontferm u over mij. En ook daar zit een les in voor ons. Hè? Van geef niet op. Blijf de Heer bidden. Blijf hem betrekken. De Bijbel zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem, betrek hem in de dingen die je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Als er staat, ken hem, betrek hem in de dingen die je doet. Dan betekent dat in de beslissingen die je neemt, in de dingen waar je over nadenkt, mag de Heer daarin meedenken. He, zoals je misschien met een vriend of met je partner, met je man of met je vrouw praat over de dingen die je bezighoudt. Zo wil de Heer ook met jou praten over de dingen die jou bezighouden. En het kunnen soms hele eenvoudige dingen zijn. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Het kan gewoon over de alledaagse dingen van het leven zijn. Je kan zeggen, Heer, wat zal ik doen? Wat is wijsheid? Je kunt hem erin betrekken. En dan zegt de Bijbel, en dan baant hij voor jou de weg. Dus betrek de Heer. Vraag aan de Heer. En dan wil ik eigenlijk naar een derde punt in dit gedeelte van Bartimeus. En dan staat er, Bartimeus heeft antwoord gegeven, ik wil graag dat ik ziende word. En dan staat er, en Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. Ga heen, uw geloof heeft u behouden. Het geloof van Bartimeus speelde een hele belangrijke rol in het ontvangen van zijn genezing. En de vraag is dan, oké, maar waar blijkt dan, wat voor geloof was dat dan, wat Bartimeus had, waardoor hij zijn genezing kreeg? Nou, ik denk dat het antwoord staat aan het begin van dit gedeelte, waar staat dat toen Bartimeus hoorde dat Jezus voorbij kwam, toen schreeuwde hij het uit. En toen zei hij, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Hij geloofde dat Jezus de oplossing was. Hij geloofde dat Jezus de weg, de waarheid en het leven was. Ook al was dat toen nog niet opgeschreven. Maar hij wist, ik moet bij Jezus zijn. Hij had gehoord over Jezus, die wonder na wonder na wonder deed. Die genezing na genezing na genezing deed. Hij had het gehoord, want heel Israël had het gehoord. Jezus kon niet eens een stad binnenkomen of het was helemaal packed met mensen. Helemaal afgeladen vol met mensen. Iedereen wist wie Jezus was. Bartimeus wist het ook. En Bartimeus geloofde dat Jezus ook voor hem wilde doen wat hij voor anderen had gedaan. Dat is het geloof van Bartimeus. En tegelijkertijd is dit misschien ook wel een van de meest gevoelige thema's die er zijn om over te spreken. Want dan kom je namelijk uit op genezing, op ziek zijn, op gebed als je ziek bent. Ik heb er zelf ook vaak over gesproken in het verleden. En dan kom je op een gevoelig punt, want de Bijbel zegt op zoveel verschillende plekken dat geloof de sleutel is om van God te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de bloedvloeiende vrouw. De bloedvloeiende vrouw had ook van Jezus gehoord. En ze had tegen zichzelf gezegd, als ik maar zijn mantel zou kunnen aanraken, dan zal ik gezond worden. En dan gaat ze naar Jezus toe. Ze kruipt op de knieën door de menigte heen. En dan reikt ze uit naar Jezus. En ze grijpt het kleed van Jezus. En op het moment dat ze het kleed aanraakt, dan stopt het bloed vloeien. En dan zegt Jezus tegen de vrouw uiteindelijk, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Behouden is het woordje genezen. Salvation, zo. Dus Jezus zegt, uw geloof heeft u genezen. Geloof speelt een belangrijke rol om van God te ontvangen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. We hebben geloof nodig om van de Heer te ontvangen. Maar waarom is dat zo'n gevoelig punt? Het gevoelige punt zit hem erin dat wij heel snel worden aangeklaagd op dit punt, doordat we het omdraaien. Dus doordat we zeggen, oké, als ik dan niet genees, of als ik dan niet mijn gebedsverzoek in vervulling zie gaan, als ik geen gebedsverhoring zie, heb ik dus blijkbaar te weinig geloof gehad. Ik doe iets verkeerd. Ik voldoe niet. Ik ben niet goed bezig, ik ben niet goed genoeg. Er ontbreekt iets bij mij. Er ontstaat veroordeling, er ontstaat aanklacht. En wat er dan gebeurt is dat we eigenlijk in de verleiding komen, of misschien ook wel op dat punt komen, dat we het opgeven, dat we niet meer geloven in wat God zegt in de Bijbel, wat waar is. God geeft beloftes in zijn woord, ook hier in dit Bijbelgedeelte staat er een belofte om God eigenlijk aan te roepen, om hem te vragen. We hebben gezien in Filippenzen net, Filippenzen 4, laat je wensen onder gebed en smeking bekend worden bij God. Of Spreuken 3, vertrouw op de Heer. Ken hem in alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. En zo zijn er zoveel beloftes in de Bijbel die voor ons zijn en die we eigenlijk in geloof mogen aanpakken. En dan kom je op dat gevoelige punt. En dat gevoelige punt is van, ja, maar wat als er nou niks gebeurt? Of wat als het anders is? Ik zal het heel persoonlijk maken door ook te zeggen dat in de afgelopen kerstperiode werd ik geconfronteerd met corona. Ik verloor mijn smaak op een zaterdagavond en ik dacht, hey, dit is volgens mij niet goed. Dus ik liet mij testen, ook vanwege een stuk verantwoordelijkheid. Je wil niet een verspreider zijn. En ik bleek positief te zijn. Positief getest door corona. Geen groot probleem. Ik had eigenlijk geen klachten, nagenoeg geen klachten. De smaak was weg, dat is vervelend. Proef je geen chocola en geen witte wijn. En dat is best wel lekker. En allerlei andere dingen die je eet in die tijd, in die kerstperiode. Dus dat was eigenlijk geen waar ik wat last van had. Voor de rest had ik weinig klachten. Maar wat er gebeurde was dat ik eigenlijk wel aangeklaagd werd. En die aanklacht zat hierin. Het stemmetje wat in mijn hoofd kwam was dit. Nou heb je in maart gesproken over Psalm 91. En heb je gezegd, geen onheil zal mij overkomen en geen plaag zal mijn tent naderen. Dan heb je gezegd, ik ga geen corona krijgen, want dat is niet mijn erfdeel. En nu heb je het. Die aanklacht kwam, die klopte aan de deur bij mij. Zo van, nou jongen, het ging zelfs nog verder. waarbij eigenlijk de aanklacht was van, heb je nog wel recht van spreken? Want wat je zegt, werkt blijkbaar niet. En toen ik daarover nadacht en over aan het bidden was, toen dacht ik van, wacht even, want nu komen we op gevaarlijk terrein. Want het is een terechte vraag om te zeggen van, hé, hoe komt het dat er een verschil zit tussen hetgeen wat de Bijbel zegt. Geen onheil zal je overkomen, geen plaag zal je ten naderen. En aan de andere kant, de realiteit, dat zo'n test zegt, je bent positief. Dat is niet mijn erfdeel, dat is niet wat ik wil, dat is niet wat ik wil ontvangen. En voor mij was dat best wel even een zoektocht. Want ik ben dat niet gewend, om heel eerlijk te zijn. Om dit mee te maken. En tegelijkertijd besef ik me dat het wel iets is wat we met elkaar heel vaak tegenkomen. De realiteit in het natuurlijke is heel vaak niet wat de Bijbel belooft. En wat de Bijbel belooft, wat de belofte is, dus de realiteit in het bovennatuurlijke, sluit dan niet aan bij de realiteit in het natuurlijke. En wat doe je dan? En ik geloof dat, ik was erover aan het bidden, en toen zei de Heer, ik vraag jou niet om het te begrijpen, ik vraag jou om het te geloven, om te blijven geloven. En ik denk dat dat ook een sleutel is voor ons allemaal, van ook als wij niet begrijpen waarom een gebedsverzoek nog niet is verhoord. Of waarom je in het natuurlijke nog niet de doorbraak ziet waar je wel geloof voor hebt. Ik geloof dat God zegt, dat God van ons vraagt om te blijven geloven. We leven in het natuurlijke. En in het natuurlijke worden we voortdurend gevoed ook door de dingen die we meemaken in onze omgeving, de dingen die we horen, de dingen die we lezen. En dat bouwt geen geloof. Wat geloof bouwt, is het woord van God. En het is aan ons, het is onze verantwoordelijkheid om ons geloof te voeden. En ik vind het heel mooi wat, Gloria Copeland daarover zegt. Ik hoor haar een keer uitleggen, Gloria Copeland heeft een bediening samen met Kenneth Copeland in Amerika. En zij legde mij een keer uit, toen ik daar was, op een conferentie. Toen zei ze van, kijk, je zou het kunnen vergelijken met een glas. En dat glas, elke keer wanneer jij het woord van God tot je neemt, dan komt er een beetje water in dat glas. En elke keer als je dat doet, komt er een beetje bij. En zolang je dat maar blijft doen, dus zolang je blijft vullen met het woord van God, ontstaat er elke keer meer geloof. Want de Bijbel zegt, geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Dat is ook wel de reden waarom we daar in de gemeente vaak zoveel aandacht aan geven. Aan lees je Bijbel, pak je Bijbel, zoek tijd met de Heer, vul jezelf, eet geestelijk, enzovoort. Dat heeft hiermee te maken, want op het moment dat we het woord van God nemen, dan komt er elke keer een slokje in dat glas. En zolang we dat maar blijven doen, dan komt er een moment waarop dat glas overstroomt. En als het overstroomt, dan manifesteert zich en dan wordt zichtbaar in het natuurlijke waar je voor hebt gebeden. En dus dat is even een persoonlijk stukje over, ik hoorde vier de wandelgangen, want de meeste mensen vragen niet rechtstreeks, maar via de wandelgang hoor ik wel van, ik heb gehoord dat Michiel corona heeft. Ik ben benieuwd hoe hij daar naar kijkt of hoe hij daarmee omgaat. Nou, ik zou je zeggen, ik vond dat niet makkelijk, want ik ben eigenlijk nooit ziek. Ik ben nu ook niet ziek geweest trouwens, maar ik ben wel positief getest, dus blijkbaar was het virus er wel. En ik moet je zeggen dat ik het niet begrijp, maar ik blijf wel geloven dat waar is wat God zegt. Dat overeind blijft elke belofte die God geeft. En het daagt mij uit om gewoon te blijven jagen naar geloof. Toen Jezus terugkwam bij zijn discipelen, toen hij van de berg af kwam, toen hij Mozes en Elia had ontmoet, kwam hij de berg af met Jacobus of met Johannes en Petrus. Toen kwam hij bij zijn discipelen en daar was een discussie gaande. En die discussie ging eigenlijk over het volgende. Er was een man en die had zijn zoon bij de discipelen gebracht. En die had gezegd van, willen jullie alsjeblieft voor hem bidden? Willen jullie alsjeblieft die demon uitdrijven? En die discipelen waren net terug van een mission trip van 2 weken. Hadden het ene en het andere genezen gezien. Heel veel demonen uitgedreven. En ze dachten, oké, dat gaan we doen. Maar het lukte ze niet om die demon uit te drijven. En dan komt Jezus en er is een discussie gaande. En dan zegt Jezus, wat is er aan de hand? En dan zegt die vader, ik ben gekomen met mijn zoon. Maar het is niet gelukt om de demon uit te drijven. En dan zegt Jezus, en dan komt Jezus in actie. En dan bestraft Jezus die demon. En die demon gaat eruit. En hij wordt bevrijd. En dan zeggen de discipelen, enige tijd later als ze met Jezus alleen zijn, dan zeggen de discipelen, waarom is het ons niet gelukt? Waarom is het ons niet gelukt? En is dat niet dezelfde vraag als die wij vandaag heel vaak stellen? Van hoe kan het dat we geen genezing zien? Hoe kan het dat we geen doorbraak zien? Hoe kan het dat mijn gebed niet is verhoord? Dat is dezelfde vraag. Waarom is het ons niet gelukt? Zeggen de discipelen. En dan zegt Jezus, vanwege je ongeloof. En dat is eigenlijk een antwoord waar we heel snel ons aan kunnen storen. Heel snel ook op aangevallen kunnen worden. Oh, dus het ligt aan ons geloof. Oh, dus we hebben niet genoeg geloof. Maar Jezus zegt, je hebt maar een mosterdzaad aan geloof nodig. Al had je het geloof van een mosterdzaad, je zou tegen deze berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Enzovoort. He, dus er is een strijd gaande tussen ongeloof en geloof. En ongeloof ontstaat als vanzelf wanneer we in het natuurlijke opereren. Net zoals dat geloof automatisch ontstaat op het moment dat we in het bovennatuurlijke het woord van God nemen en tot ons nemen. Dan zijn we in het bovennatuurlijke bezig, ontstaat er geloof. En dat ongeloof en dat geloof, dat is een strijd met elkaar. En het is aan ons om ons geloof te trainen. En om ons niet te laten veroordelen. Laten we gewoon blijven geloven dat wat God zegt waar is. Ik wil teruggaan naar het verhaal van Bartimeus en daar wil ik ook mee afronden. Bartimeus riep het uit naar Jezus. En God zegt ook tegen jou en tegen mij, roep het uit naar Jezus. Werp al je zorgen op hem. Vraag God de Vader, maak je verlangens bekend. En net zoals dat Jezus antwoordde op het gebed van Bartimeus, zal God ook jouw gebed beantwoorden. Hij luistert naar je. Altijd. Altijd. Elk gebed wordt door God gehoord. En dan zegt Jezus tegen Bartimeus, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En ik wil je aanmoedigen en oproepen om over die vraag na te denken. Vandaag, deze week. Wat wil jij dat Jezus voor jou doen zal? En maak dan die vraag bekend bij God. Maak het bekend bij God. En Bartimeus ontving door te geloven. Geloven is vast blijven houden dat God goed is. Dat hij trouw is. En dat hij doet wat hij belooft. Laat je niet aanklagen. Laat je geloof niet roven. God vraagt je niet om alles te begrijpen. God vraagt om te blijven geloven. Dat is wat ik ervan geleerd heb in de afgelopen tijd. God vraagt mij niet om alles te begrijpen. Maar God vraagt me wel om te blijven geloven. En dat is de reden waarom ik deze boodschap heb gebracht vanmorgen. Ik blijf geloven dat God doet wat hij belooft. Ik wens je een geweldige tijd toe met de Heer. Zoek hem op deze week. Neem de rust. Ga in je binnenkamer. Ga zitten. Ga luisteren. Ga bidden. En bespreek het ook met elkaar in At Homes. Ik heb een A4'tje gemaakt met 3 bespreekpunten. Die aansluit op deze boodschap. En ik wil je aanmoedigen om als At Home dit te bespreken met elkaar. En als je geen At Home hebt, bespreek het dan met je partner. Of zoek iemand op. Het wordt verspreid via de At Homes. Dus als je geen At Home hebt, stuur mij een e-mailtje of een WhatsApp. En dan stuur ik je het document toe. Ik wens je heel veel zegen. En ik wens je een hele goede zondag. Amen.